Ruim 9 jaar is dan eindelijk een vrijhandelsakkoord getekend tussen Indonesië en de Europese Unie. Wat gaat het akkoord betekenen?
De Indonesië-podcast, Edwin Mooibroek.
Welkom bij een nieuwe aflevering van de Indonesië-podcast. En te gast is Foreign Council Gustaf Rerink en ook bestuurslid van de Europese Kamer van Koophandel in Indonesië, Eurocham, en de EU-ASEAN Business Council. Dag Gustaf, fijn dat je er weer bent.
Dankjewel Edwin voor je uitnodiging.
Ja, het akkoord is ondertekend op Bali. Jij was daarbij. Iedereen opgelucht dat er eindelijk een akkoord is?
Ja, dat kun je wel zeggen. Er was wel een feestelijke stemming gisteren in Bali. Want ja, je kunt je herinneren misschien de vorige keer dat we over dit onderwerp spraken, was er toch wel wat pessimisme. En het is toch wel een klein wonder dat het gelukt is binnen toch een korte tijd na het aantreden van Prabowo.
Ja, want president Prabowo was in juli al in Brussel. Hè. Hij kondigde daar al met commissievoorzitter von der Leyen aan dat er een politiek akkoord was. Nu dus dan de ondertekeningen van het daadwerkelijke akkoord. Er is echt haast achter gezet.
Ja, zeker. En dat is op zich natuurlijk wel begrijpelijk. Ik denk dat het ook een heel belangrijk politiek signaal is in de huidige geopolitieke situatie. Waarbij denk ik beide handelsblokken toch wat meer vrienden willen maken nu met name Washington erg moeilijk doet. Dus ik denk dat zeker geholpen heeft. En we hadden gisteren een ontmoeting dus met de handelscommissaris Sefcovic. En die erkende dat ook, dat ja, toch mede door Trump, dat er nu wel wat haast achter is gezet. Ja, beide blokken die willen nu nieuwe vrienden maken om niet afhankelijk te zijn van Amerika.
Ja, er wordt al heel lang over gesproken. De vorige keer dat we elkaar spraken, toen hoopte men nog dat er een akkoord zou zijn voor het president Prabowo aan zou treden, omdat men bang was dat hij het niet zou zien zitten. Maar ja, in de tussentijd inderdaad die handelstarieven. Indonesië heeft 19% opgelegd gekregen van Trump en de Amerikanen betalen niets. Dus je kan wel zeggen dat onder druk alles vloeibaar is geworden.
Ja, dat kun je zeker zeggen. En ik moet wel zeggen dat ook wel het leiderschap van met name deze handelscommissaris Sefcovic en natuurlijk von der Leyen aan de Europese kant, maar ook toch wel Prabowo en Ayilanga, de coördinerend minister van Economie in Indonesië, een belangrijke rol hebben gespeeld in het realiseren van dit akkoord. Dus er was echt een duidelijke politieke wil om hier snel uit te komen.
Ja, inderdaad, de andere handelsblokken gaan vormen, Amerika een beetje ontwijken. Maar nu stond de Europese ontbossingswet, een handelsakkoord, lange tijd in de weg. Hè. Die werd bepaald dat voor producten uit Indonesië aangetoond moet worden dat er geen bos is verdwenen om het te produceren. Nou ja, die wet is uitgesteld, maar hangt nog wel een beetje boven de markt. Wat is daar nu over afgesproken?
Ja, dat is interessant. Je ziet daar toch ook dat Brussel wel wat pragmatischer is geworden, ook rekening houdend met de economische belangen. En daarbij heeft denk ik ook bijvoorbeeld het rapport van Draghi, dat vorig jaar is gepubliceerd, een rol gespeeld. Je ziet met het aantreden van de nieuwe commissie, nog steeds onder van der Leyen, dat sustainability nog steeds wel belangrijk is, maar dat het ook heel erg over competitiveness gaat. Hè? Dus over concurrentiekracht van Europa. En je ziet dus dat, ja, wat dat betreft, er wat water bij de wijn is gedaan. En ik begrijp zelfs dat misschien de EU Deforestation Regulation, dus dat is die ontbossingsregeling, mogelijk met nog weer een jaar uitgesteld wordt.
Ja, want het werkt inderdaad niet in het huidige economische klimaat met Trump. Dan kan Europa niet vasthouden aan de harde doelstellingen.
Ja, daar lijkt het wel een beetje op. Maar het is niet zo dat de huidige commissie niets meer wil doen met sustainability. En die Deforestation Regulation zal ook zeker wel geïmplementeerd worden. Maar ik denk dat er gewoon wel wat realiteitszin is ontstaan, ook wat betreft de uitdagingen voor de implementatie. En dat is dus ook een van de redenen waarom mogelijk de regeling nog weer een jaar wordt uitgesteld. Omdat het simpelweg toch wel technisch een behoorlijke opgave is om dit te implementeren.
Ja, want zijn er nu wel duurzaamheidsafspraken in dit handelsakkoord gemaakt?
Ja, die zijn er wel. Ik moet wel zeggen, de tekst zelf is nog niet officieel gepubliceerd. Dat zal ergens gebeuren in de komende dagen. En wat dat betreft is het dus nog een beetje gissen wat er precies in staat. Maar sustainability blijft zeker een belangrijk onderwerp. En daar wordt er natuurlijk ook los van de CEPA zelf nog over gesproken.
Ja, want eerder noemde een Indonesische minister die ontbossingswetgeving imperialisme door regelgeving. Alle irritaties zijn nu verdwenen?
Ja, ik denk dat je dat wel een beetje moet zien ook als een soort onderhandelingstactiek. Er is hard gesproken over en weer. Maar ik denk dat nu inderdaad wel beide partijen tevreden zijn met het akkoord. En dat dat soort retoriek wel een beetje wat afgezwakt zal worden in de komende tijd.
Wat gaat nu het vrijhandelsakkoord in de praktijk betekenen?
Nou ja, het is een natuurlijk een heel groot, ruim akkoord. Het is een Comprehensive Economic Partnership Agreement. Dus het dekt een heleboel onderwerpen. Het is een document van vele duizenden pagina's. Gaat over allerlei onderwerpen. Ik denk op de hele korte termijn wat heel erg belangrijk is, dat zijn dat toch wel 98% van de tarieven niet langer meer van toepassing zijn. Dus dat betekent dat met name voor Indonesië, maar ook voor Europa, het mogelijk wordt om te exporteren zonder tarieven. Waarbij, dat is denk ik echt een succes voor Indonesië, ook met name de tarieven zullen worden losgelaten op hele korte termijn. Dat wil zeggen dus direct zodra het handelsakkoord in werking is getreden. Direct de tarieven van allerlei industrieën worden losgelaten die erg arbeidsintensief zijn. En dan heb je het bijvoorbeeld over zaken als textiel en footwear. Dus schoenenproductie en dergelijke. En het gaat ook over een aantal andere industrieën waar nou in totaal zo ongeveer 5 miljoen mensen in Indonesië in werkzaam zijn.
Dus er kan ook een ophepper zijn voor de Indonesische textielindustrie, want die lag de laatste tijd een beetje op zijn kont eigenlijk. Ik bedoel, werden veel mensen ontslagen daar.
Absoluut. En je ziet dat natuurlijk ook in het kader van de protesten die we de afgelopen weken gezien hebben. Dat ging natuurlijk ook deels heel erg over het gebrek aan banen en inkomen. En het is dus heel erg belangrijk voor de Indonesische regering dat met name die arbeidsintensieve sectoren een boost krijgen. En dat kun je natuurlijk realiseren door export naar Europa mogelijk te maken.
Ja, is bekend hoeveel aan handelstarieven dit bij de partijen gaat schelen?
Nou ja, dat blijft natuurlijk een beetje gissen. Maar de projecties zijn dat het wel tot 600 miljoen euro kan schelen. En wat ook wel belangrijk is, ze verwachten ook dat de export van Indonesië naar Europa met 2,5 maal kan toenemen. Nee, dus de handel op dit moment tussen beide blokken is iets van 30 miljard dollar per jaar. Je zult dus zien dat er waarschijnlijk een significante stijging van dat al grote bedrag zal zijn. En ja, dat kun je een beetje vergelijken met Vietnam. Vietnam is een van de eerste landen in ASEAN die een handelsakkoord hebben gesloten met Europa. En je zag inderdaad een enorme stijging van de handel tussen Europa en Vietnam.
Ja, dus die handel zal inderdaad wel gaan toenemen de komende tijd. Zijn er ook afspraken gemaakt over ruwe grondstoffen? Want ja, Indonesië heeft natuurlijk veel belangrijke grondstoffen. Europa wil steeds minder afhankelijk worden van China. Ik bedoel, wordt dan ook daarmee het oog meer gericht op Indonesië?
Ja, ik begrijp dat er ook wel wat regelingen zijn in de CEPA die toch die hilarisatie, zoals dat genoemd wordt, de downstreaming van de Indonesische industrie, met name op het gebied van EV, nikkel en dergelijke, moet stimuleren. Er is ook een afspraak gemaakt over critical raw materials. Dat is natuurlijk ook wel heel belangrijk voor Europa zelf. Maar de verdere details zijn nog niet helemaal bekend. Wat ik al zei, de tekst moet de komende dagen nog gepubliceerd worden.
Ja, in ieder geval die handelstarieven, dat weten we nu. Maar wordt het nu ook voor Nederlandse bedrijven makkelijker om zich in Indonesië te vestigen?
Ja, dat is wel het idee. Ik moet wel zeggen dat Indonesië natuurlijk wat dat betreft de afgelopen tijd al heel veel gedaan heeft op dit terrein. Met name sinds de invoering van de Omnibus Law zie je dat eigenlijk het vestigen van Europese bedrijven in Indonesië een stuk makkelijker is geworden. En met name zijn eigenlijk bijna geen restricties meer op bijvoorbeeld aandeelhouderschap voor Europese bedrijven die willen investeren in Indonesië. Dus wat dat betreft verwacht ik dat de veranderingen niet heel erg significant zullen zijn.
Nee, want Indonesië is altijd erg beschermend naar de eigen markt, maar dat wordt dus steeds meer opgeheven.
Ja, ik moet wel zeggen, en dat is wel erg jammer, we hadden het net over dat het dus 9 jaar geduurd heeft om tot het akkoord te komen. Er is, moet ik toch wel zeggen, erg veel tijd verspild aan onderhandelingen over bijvoorbeeld public procurement. Hè, dus dat gaat om aanbestedingen. En ook de rol van staatsondernemingen in de Indonesische economie. Daar wilde Brussel hele grote veranderingen zien. Maar dat was eigenlijk wel te voorspellen. Dat is voor Indonesië gewoon een brug te ver. En uiteindelijk heeft, denk ik, Brussel wat dat betreft aan het kortste eind getrokken.
Wat gaat dat betekenen voor Indonesische bedrijven? Die kunnen nu ook makkelijker naar Nederland, naar Europa komen?
Ja, in theorie wel. Wat ik wel moet zeggen, ja, je ziet tot nu toe natuurlijk toch heel weinig outbound investeringen vanuit Indonesië naar Europa. En dat heeft misschien ermee te maken dat Indonesië zelf natuurlijk al een hele grote markt is. En ja, je ziet toch dat de Indonesische economie grotendeels wordt gedragen ook door het midden- en kleinbedrijf. Dus voor veel van die bedrijven is misschien expansie naar Europa nog een brug te ver. Maar ik denk zeker dat dat in de komende jaren wel kan gebeuren.
Ja. Hoe valt het akkoord in Indonesië? Want ja, president Prabowo kan alle demonstraties van de afgelopen tijd ook wel een succesje gebruiken.
Ja, zegt het wel. Ik heb het idee dat iedereen er wel heel positief over is. Dat is natuurlijk wel belangrijk, want hoewel er dus nu een akkoord is, moet het akkoord nog wel goedgekeurd worden door het Indonesische parlement. Nou zal dat op zich niet heel erg moeilijk zijn, aangezien Prabowo een hele grote coalitie heeft in het parlement. Dat is van de Indonesische kant. Van de Europese kant moet er ook een goedkeuring komen van het Europese parlement en van de lidstaten. Nou is het gelukkig wel zo dat er dus geen toestemming of akkoord nodig is van de nationale parlementen. Want dat zou nog veel tijd kunnen kosten en ja, mogelijk ook wel weer wat problemen kunnen opleveren.
Ja, maar dat moet nu in 2027 ingaan. Kan er nog een kink in de kabel komen of niet?
Nou, het lijkt erop dat zowel in Indonesië als in Europa er toch wel veel steun is voor dit initiatief. Wat nog wel even spannend is, dat is dat Indonesië op dit moment nog een zogenaamde GSP-status heeft. En dat betekent dat zij op dit moment ook nog tegen lage tarieven kunnen exporteren naar Europa. Maar die status die verliezen ze per januari 2027. En als ze die status verliezen, dan zouden dus ook de tarieven omhoog gaan. Dat is wel een flinke stok achter de deur. Want in theorie zou dat kunnen betekenen dus dat als de ratificatie niet gereed is in januari 2027, dat zelfs tijdelijk de tarieven nog omhoog gaan. Dus ik denk dat dat ook wel zeker voor Indonesië, maar hopelijk ook voor Europa een, ja, toch een stimulant is om snel tot die ratificatie over te gaan.
Ja, dus inderdaad, dat zal voor die tijd allemaal klaar zijn. Nu had de EU al handelsakkoorden met Singapore en Vietnam. Nu dus Indonesië. Zullen andere Aziatische landen volgen?
Ja, zeker. Er zijn al onderhandelingen gaande. Nou ja, ik ben nu in Kuala Lumpur. Er is een onderhandeling gaande met Maleisië. Dat geldt ook voor Thailand en de Filipijnen. En ik heb het idee dat met name in de Filipijnen en Thailand de grote vooruitgang wordt geboekt in die onderhandelingen. En ik verwacht ook dat deze landen, nu Indonesië dit akkoord heeft, nog wel wat sneller zullen willen komen tot afspraken, omdat het natuurlijk toch een level playing field moet zijn. En ze zijn natuurlijk bang dat straks Indonesië er met de koek vandoor gaat. Dus ik denk dat het wel snel afgerond kan worden met deze landen.
Ja, want iedereen heeft natuurlijk ook gezien hoe Vietnam heeft kunnen profiteren van zijn handelsakkoord.
Ja, absoluut. Ja, nee, dat is altijd een belangrijk voorbeeld. En ik denk dat dat zeker deze andere ASEAN-landen ook heel erg tot inzicht brengt dat ze maar snel tot een akkoord moeten komen.
Dankjewel, Foreign Council Gustav Rering, en ook bestuurslid van de Europese Kamer van Koophandel in Indonesië, Eurocham en de EU-ASEAN Business Council. Tot zover de Indonesië-podcast. Tot de volgende.